Ik heb zin in 2010. Ik geloof dat God ons een prachtig thema ook weer heeft gegeven. Waar we al wat mee bezig zijn en waar we ook mee door zullen gaan. En ik wil vandaag ook nog wat verder gaan met het thema waar ik 2 weken geleden wat mee begonnen ben. Over dat afgezonderd zijn voor God. En vandaag zou ik wat met jullie willen kijken naar ook wat Bijbelse voorbeelden. En ik hoop en ik bid dat achter wat ik breng, want het is best wel een hele directe boodschap. Best wel een boodschap van toewijding en een boodschap van ook diep in je hart kijken van zijn de zaken die je recht moet zetten tussen hem en God. Maar ik hoop dat je daardoorheen juist zijn roep van genade hoort. Een van de neigingen die ik vaak heb. En als ik hem heb, dan zit er een redelijke kans in dat jullie hem ook hebben. Is om de Bijbel te lezen en daarvan uit de dingen te lezen die je graag wil lezen. Of als je de verhalen van Jezus hoort, dat je dan een kant kiest. Hè? Dat zei ik laatst ook al. Dan heb ik de neiging, als ik van Petrus lees die op water wandelt, dan vereenzelvig ik mij met Petrus. En niet met die 11 discipelen die blijven zitten. En als je dan de fariseeërs hoort, chagrijnen en religieus hoort zijn, dan hoor jij niet bij de religieuze leiders, maar dan ben jij meer je zoekt altijd de goede kant van het verhaal uit. Je zoekt de helden uit. Jij wil dus Simson zijn wat betreft zijn kracht, maar niet wat betreft zijn overspel. En jij wil de Jozua zijn en je wil David zijn. En alle goede kanten wil je lezen. En daar is niks mis mee. Maar de neiging daarvanuit kan soms wel ontstaan dat je ook bepaalde gebieden niet wil lezen en over het hoofd wil lezen van wat de Bijbel ook spreekt. Over dat ook juist al die verhalen gesproken zijn om ons eigen hart te toetsen. En er staan ontzettend veel bemoedigende teksten in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 2, waar ik het de laatste weken veel over heb, dat we behouden zijn door genade en niet door goede werken. En tegelijkertijd, ik ben opnieuw Romeinen aan het bestuderen, staat er ook in Romeinen hoofdstuk 1 dat God ons op onze werken beoordeelt. Dus we worden niet behouden door onze werken, maar onze werken worden wel door God beoordeeld. Hij kijkt ook naar hoe we leven. Jezus zelf zegt, als je mijn woorden hoort, maar ze niet doet, dan ben je niet mijn discipel. Dus ook die kant van Gods woord, die staat er. En die staat er gesproken uit liefde. We hebben de afgelopen weken heel veel over liefde gehad. En als God zulke dingen zegt, dat hij zegt van, hey, ik wil ook dat je levensstijl in lijn is met wat je weet. Dan doet hij dat uit liefde. Omdat hij weet dat zonde jou en mij kapot maakt. En dat het is als dat mes waar ik het wel eens vaker over heb gehad, die bijvoorbeeld een van mijn kinderen in handen zou kunnen hebben, waarmee hij zichzelf snijdt en zichzelf kapot maakt. Dat is wat zonde doet. God haat zonde, omdat hij jou lief heeft. Maar wat voor jou en mij belangrijk is, om dus niet alleen de woorden in de Bijbel te gaan spreken die goed voelen en die lekker voelen, maar ook te kijken van soms die wat moeilijkere woorden. De vraag die ik mezelf wel eens stel en die aan de ene kant ook als titel van deze preek was kunnen noemen. Ik heb opnieuw afgezonderd voor God gekozen. Maar je zou kunnen zeggen, mag het iets kosten? En die vraag stel ik mezelf redelijk vaak de laatste tijd opnieuw af. Ja, mag het me eigenlijk echt nog wel wat kosten? Mag het ons nog wel wat kosten om God te dienen? En als ik kijk naar de Bijbel, hoeveel prachtige teksten van zijn genade er staan, dan vind ik dat fantastisch. Maar er staan minstens zoveel, en ik zelf schat in meer, teksten die ook spreken over de prijs die hoort bij het volgen van Jezus. Jezus heeft het er heel veel over. We lezen graag de eerste paar versen van Hebreeën hoofdstuk 11, waar gesproken wordt over de geloofshelden en over Abraham en over al die fantastische mannen die door God gezien worden als een man van geloof of een vrouw van geloof. Maar we lezen liever niet het laatste gedeelte van datzelfde hoofdstuk, waar ook geschreven wordt dat velen om hun geloof doormidden gezaagd werden en in de fik gestoken werden en verbrand werden en allerlei prijzen die betaald werden en moesten worden, ook vanwege hun geloof. En daarvoor heb ik best wel een zorg, zowel in mijn eigen leven als in ons leven is het zo. En zo heb ik het ook over die marktplaats, die bij wijze van spreken die kraampjes die in ons hoofd, in de tempel van ons hart zouden kunnen komen. Waarin wij God gewoon beperkt hebben tot wat wij goed vinden en wat mag en wat wij leuk vinden. En daarvan uit, zonder dat we doorhebben, wel een heel leuk en gezellig en liefdevol christendom hebben. Maar het wordt ook het kan gezapig worden en het kan eigenlijk religieus worden. En wij denken heel vaak dat wij patent hebben om naar anderen te wijzen wat religieus is en wat niet religieus is. Maar religieus is alles wat je doet waar God niet meer echt in zit. Is alles wat op Gods dienst lijkt, wat gewoon uiteindelijk menselijk is. Dat is de kern van religieus dingen doen. En God die wil dat niet, die wil relatie. Dat werd in de zangdienst kwam er ook naar voren. Hij verlangt naar intimiteit. Hij verlangt naar diepgang. En In zekere zin heeft hij alles gedaan wat gedaan moest worden. Wat hem betreft is het werk volbracht. En toch lazen we ook 2 weken geleden in Efeze hoofdstuk 2 dat Paulus daar schrijft in vers 1 tot en met 3 dat er een geest werkzaam is nu, dus ondanks het feit dat Jezus overwonnen heeft, dat hij openlijk getriomfeerd heeft over alle overheden en machten, dat hij de Heer der Heren is. Er is nog steeds een geest werkzaam in ons, in iedereen die God ongehoorzaam is. En dat is de geest van de God van deze wereld. En die geest is nog steeds werkzaam. Daarom is het zo dat als we terugkijken op 2009, dan kunnen we zeggen, wauw, wat een zegeningen. Maar zeggen we net zo snel, man, wat een problemen en uitdagingen. En dat is voor 2010 ook zo, want totdat Jezus terugkomt en ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geeft, en dat Satan voor altijd in de hel geworpen zal worden. Dat vind ik altijd zo irritant. Als mensen het hebben, soms praten over de hel. Dan, en ze maken er wel eens tekeningetje of cartoons van. Dan doen ze net of dat een plaats is waar Satan regeert en zijn demonen. En dat die daar ons allemaal folteren. Dat is de grootste onzin. De hel is de plaats waar juist Satan ook gestraft wordt. Hij is er nog niet ingeworpen, maar hij zal erin geworpen worden. Aan het einde der tijden wordt hij in die poel des vuurs geworpen. En dat is een plaats waar juist Satan en al zijn demonen gestraft worden. En dat is niet waarin zij ons ook nog meer gaan straffen. En iedereen die God niet volgt, ja, die gaan er ook heen. Het staat gewoon in de Bijbel. Het is niet makkelijk preken, maar het staat er. En het is zo belangrijk voor jou en voor mij. Om in dit leven waarin Satan nog steeds rondgaat als een brullende leeuw. Hij nog niet in die poel des verderfs is geworpen. En wij nog niet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde hebben gekregen. Maar wij al wel in de overwinningskracht van Jezus kunnen wandelen. Dat we dat ook daadwerkelijk gaan doen. En dat we dus gaan strijden om al de werken van het Rijk der Duisternis uit ons leven uit te bannen. En weet je waar de grootste strijd gaande is? Is echt een strijd in je denken. Hier is de grootste strijd gaande. Hier staan allemaal marktkraampjes en plaatsjes die naar binnen zijn geslopen in die tempel. Waardoor het niet meer een huis van gebed is. Een huis van gebed is een plaats waar God centraal staat. Maar er gebeuren allerlei andere zaken. En daarom is het zo belangrijk dat in de boodschap van liefde en in de boodschap van genade en in de weg die God met ons heeft, waarin we elkaar gaan eren, hem gaan eren, elkaar gaan huggen en van elkaar gaan houden. En dat dit een plaats is waar de liefde van Jezus regeert, dat parallel daaraan daar ook die boodschap van radicaliteit en radicale toewijding aan Jezus Christus ook gebracht wordt. En daarom wil ik daar ook over praten, ook in dit huis. Ik hou van beide boodschappen. Ik hou van de knuffelboodschappen. En ik hou van de, nou zeg ik, de knuffel en de knuppel. Maar dat bedoel ik allebei in liefde. Allebei staat in Gods woord. Nou, een aantal dingen waar ik de vorige keer over begon, was hoe een mens denkt en naar het leven kijkt, bepaalt hoe iemand zijn leven leeft. Dus wat hier gebeurt, heeft heel veel invloed in wat je handen uiteindelijk doen. Hoe je denkt, hoe je over God denkt, hoe je naar het leven kijkt. En vanuit een eigen opnieuw overdenken van waar we staan als gemeente, waar we staan in ons land, van wat ik ook wereldwijd mee heb mogen observeren in het lichaam van Christus op verschillende plekken. En luister naar feedback en reacties van allerlei plaatsen over de hele wereld. Dan heb ik in de goede zin van het woord een zorg. Dat het lijkt alsof in elk land en elke natie dat wereldsysteem, dat die manier van denken, de God van deze wereld, met zijn manier van denken die hij op de hele wereld heeft weten te leggen, dat die Gods mensen hebben gebonden tot een bepaalde mate van geestelijke begrenzing. En God mag zo ver gaan, maar niet verder. Wat hij in Amerika doet, dat doet hij niet in Europa. Wat hij in Afrika doet, doet hij ook niet in Europa. Maar bij wijze van spreken hebben we zelfs een mooie smoes. Als God het in Groningen zou doen, dan zouden we een mooi excuus weten te bedenken waarom hij het hier niet hoeft te doen. En we beperken God. God kan zo ver gaan, maar niet verder. En dat hebben we niet altijd door. En dit zit ook in mijn hart, in ons hart. En de kerk heeft daardoor zijn verwachtingen aangepast aan datgene wat mogelijk lijkt binnen het systeem. En dit heb ik een paar weken geleden ook gezegd. Maar ik herhaal het even om ons denken weer op diezelfde plaats te krijgen. En waar ik vanmorgen wat verder wil kijken. En ik heb eigenlijk 2 voorbeelden. En er zijn er nog vele, vele, vele meer. En ik noem wel een aantal meer. Is maar dat me dit opvalt in Gods woord. Dat telkens als we in de Bijbel lezen van een tijd waarin de wereld of de leefwereld lijkt te zijn gegrepen in een bepaalde mate van begrenzing, waarin ze God beperken en waarin God misschien zelfs helemaal niet meer de ruimte krijgt die hij wel zou moeten hebben, dan zien we dat God specifieke mannen of vrouwen zoekt die zich volledig afzonderen, toewijden aan God, juist om er doorheen te breken. Eén ding heb ik ontdekt. Ik heb wel eens de neiging gehad om te denken van nou, onze tijd is veel erger dan de Bijbeltijd. Maar als je de Bijbel er goed op bestudeert, dan was die tijd in vele opzichten vaak nog veel erger dan nu. Ook de goddeloosheid was nog veel erger. Als je kijkt ook zelfs naar de tijd van de Romeinen, de goddeloosheid en de zonde, de openlijke zonde, de prostitutie en al die zaken die daar afspeelden, die waren verschrikkelijk. Het is niet zo dat het nu veel en veel erger is dan toen. Nu is het ook heel erg, maar toen was het ook heel erg. En de goddeloosheid was toen ook in grote mate aanwezig. Nou, het eerste voorbeeld uit de Bijbel waar ik eens naar wil kijken, is Abraham. En als je kijkt naar Abraham, dan leeft hij in een tijd waarin de mensheid opnieuw verloren leek te gaan. De mensen die leefden waren afstammelingen van Noach. En ze hadden aan Noach te danken dat ze nog leefden. Want God die kwam al eerder met oordeel en die had zijn schepping gemaakt in Genesis op zich 1 en zag dat het zeer goed was. Maar na de zondeval gingen ze steeds meer zonder hem leven en de goddeloosheid nam toe. En God dacht van dit kan niet langer. En hij zendt zijn oordeel over de aarde, maar hij vindt één iemand, Noach en zijn gezin. En die zondert die af van de rest in de ark. En doordat Noach zich heeft afgezonderd, is de hele generatie daarna en ook de hele wereld daarna, jij en ik ook uiteindelijk, zijn gered doordat hij zich wist af te zonderen voor God. Hij liet zich niet pakken door 120 jaar van uitlacherij, is dat Nederlands? Nou ja goed, van alles en nog wat. En hij ging gewoon door en God die kon Noach gebruiken om genade te schenken aan de wereld. Dusdanig dat God zegt van ik geef je nu een regenboog en ik zal het nooit weer doen. Noach was helemaal afgezonderd en daardoor is de wereld uiteindelijk gered. Maar daarna leefden de mensen in genade en ze hadden de genade van God ontvangen en tegelijkertijd al heel snel opnieuw kozen ze weer voor hunzelf. Ze dachten dat ze het wel uit eigen kracht konden doen. Op een gegeven moment dachten ze zelfs zo goed over zichzelf dat ze een hele hoge toren wilden bouwen en dan dachten ze van dan gaan we zelf de hemel bereiken. Wij doen het met elkaar en zonder God en God zei van dit is niet goed, dit is niet de bedoeling en God gaf toen de grote spraakverwarring en daarvan uit ook de grote verspreiding over de hele wereld waar wij zelf vandaag de dag nog steeds last van hebben. De Engelse taal en de Spaanse taal zijn wel twee talen die wereldwijd erg veel aan het gesproken zijn op dit moment. Maar we hebben over de wereld nou, heel veel verschillende talen die een gevolg zijn geweest van de zonde en van de ikgerichtheid van de mensen. Waardoor de eenheid van de mensen ook verbroken is. Zonde verbreekt altijd eenheid. En dan in die tijd opnieuw waarin de wereld op zich wel van God gehoord had. De mensen wisten waarschijnlijk zelfs wel van Noach en van de genade die ze daardoor gekend hadden. En opnieuw was het zo, we kunnen het wel zonder God. En goddeloosheid regeerde opnieuw aan alle kanten. En wat doet God dan? Om dat te breken zoekt God iemand. God zoekt iemand die hij kan afzonderen en die gaat zeggen van ik ga helemaal voor God. Ik ga helemaal God volgen en ik ga bijna radicaal wat dingen achter me laten die op zich en zichzelf niet eens per se verkeerd hoeven te zijn, maar in radicale toewijding aan God kies ik nu even boven mijn eigen persoonlijke geneugde en genot en plezier, kies ik nu voor wat God van mij vraagt. De grootste uitdaging is dat wij los leren te komen van een systeem van de wereld waarin ook heel veel mooie, plezierige dingen zitten, maar ze kunnen ons zo makkelijk afleiden van gehoorzaamheid aan God. En dan vindt God Abraham. En God roept Abraham om weg te trekken van zijn familie, van zijn land, van zijn omgeving, zelfs van zijn culturele beperkingen en alle andere vormen van belemmeringen. En Abraham weet niet eens waar hij uit zal komen. Abraham die gaat gewoon in gehoorzaamheid God volgen. Waar God zegt dat hij moet gaan, daar gaat Abraham naartoe. Was familie fout? Nee. Was de cultuur fout? Nee. Maar om God daar weer in te laten komen, om te regeren, moest hij ervan loskomen, zodat God er weer doorheen kon breken. En God zegt tegen Abraham deze belofte. Uit jou zal ik een heel nieuw volk laten voortkomen. En vanuit dat volk zullen alle volkeren op de hele aarde gezegend worden. Altijd als God mensen roept tot afzondering, tot toewijding aan hem, Dan heeft God als visie dat door die mensen heen de wereld uiteindelijk hem zullen erkennen. Daarom was het moment ook zo net in die lofprijs en de bidding van, jongens, dit is een huis van God waarin we hem centraal zetten, zo cruciaal. Wij zijn hier niet om kerkje te spelen. Als dit huis, wat best juist omdat, ik weet nog dat 10 jaar geleden dat God begon te spreken, mensen, collega's die zeiden tegen me, je moet naar de stad en je moet naar grotere plaatsen. Maar God sprak, nee, ik wil in het kleine dorpje blijven, want ik wil iets groots doen met iets kleins. En overal waar ik in Nederland kom, weten ze van deze kerk. Hoe komt dat? Omdat dit uniek is dat in een klein dorpje Loppersum zo'n groot iets is. Dat is in zekere zin wonderbaarlijk. En dat is fantastisch, maar dan moeten we niet hoogmoedig door worden. Helemaal juist niet. Absoluut niet, maar we moeten weten dat God dit huis geplaatst heeft om iets te tonen. Om een geluid te laten horen van waardevol leven, van wie hij is en zijn grootheid. En daarvanuit moeten we niet wereldvreemd zijn, maar wel God toegewijd zijn. En is dit huis ook geroepen om een huis te zijn waarin God groot gemaakt wordt. En waar het een licht. De laatste tijd hoor ik in muziekteams vaak dat er gebeden wordt voordat we als bouwlampen mogen schijnen in de wereld om ons heen. Dat is de roeping die God heeft. En dat is wat God met Abraham deed. Ik roep je tot toewijding. En dat je bereid bent om alles achter te laten voor mij. En bij Abraham ging het zelfs zo ver. Dat God op een gegeven moment tegen Abraham zegt. Oké, en nu heb je eindelijk je zoon. Hij had ook al Ismaël. Maar hij had eindelijk de zoon Isaac waar hij ook jaren op heeft gewacht. En dan zegt God in één keer tegen Abraham. Oké, nu wil ik dat je Isaac offert. En opnieuw in gehoorzaamheid. Ik heb zo respect voor die man. Daarom wordt het ook een geloofsheld genoemd. Want hij had niet de zegeningen en de openbaringen van wie God is en wie Jezus is die wij nu wel hebben. En toch gaat Abraham in gehoorzaamheid. En die beklimt die berg op en die neemt Isaac mee en die is bereid om Isaac te offeren. En op dat moment zegt God, oké, en zover het is genoeg. Ik heb je hart gezien en nu laat ik iets van mijn hart zien. Jij kunt het niet uit jezelf, maar ik kan het. Ik kan voorzien in een lam. En daarmee geef ik een beeld aan jou en aan de wereld. En het nageslacht wat naar je komt. Geen mens kan uit zichzelf de toewijding geven. Die in zekere zin gevraagd wordt van een mens naar God toe. En daarom zend ik mijn zoon Jezus Christus. Want die zal doen wat niemand anders kan doen. En dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat is waarover gesproken wordt, dat Jezus de deur van genade is. Dat we door genade behouden zijn. Wat niemand van ons kan doen, zelfs deze toewijding en afzondering waar ik het over heb, kan niemand van ons uit onszelf. Alleen vanuit toewijding aan de Zoon, die de enige is die volledig 100% kon gaan waar niemand van ons kon gaan. Alleen door toewijding aan Hem kunnen wij ook leven zoals God ons bedoeld heeft. En God roept Abraham. Om zaken los te laten. Om zijn hart te testen. Abraham, wat is voor jou belangrijker? Jouw familie, jouw cultuur, jouw eigen dingen? Of ben ik het allerbelangrijkste? En daarna heeft God Abraham zo rijkelijk gezegend. Ook het volk Israël, die krijgt een beloofde land. En die krijgt rijke zegeningen. Maar in Deuteronomium 8, zo'n belangrijk hoofdstuk, zegt God heel duidelijk. Als jullie straks het beloofde land krijgen met huizen en melk en honing. En al dat mooie spul waar jullie zoveel behoefte aan hebben en zoveel van kunnen genieten. Vergeet dan niet aan wie je te danken hebt. En als God zo'n vraag van afzondering doet, dan vraagt hij een test soms van je hart. Ben je bereid soms om op te offeren wat niemand anders opoffert om te gaan waar ik wil dat je gaat? Weet je, dit is in zekere zin te vergelijken met 9-11. Toen die vliegtuigen de WCT doorboord hebben, in de dagen daarna hoorde je van mannen en van vrouwen, van reddingswerkers, die bereid waren hun leven te geven. En er was één verhaal van iemand die had gehoord dat er nog heel veel slachtoffers in een gebouw zaten. En hij was al uit dat gebouw, een brandweerman. En hij belt zijn vrouw op en hij zegt dit. Lieve schat, ik heb een gelukkig huwelijk met je gehad. Ik hou van je. En hij sprak dit in op de voicemail, maar ik kreeg hem niet te pakken. En ik wil dat je weet dat ik blij met je ben, dat ik van je hou, dat ik genoten heb van ons huwelijk. En als ik je niet meer spreek, dan wil ik dat je dit weet. En ik ga nu een gebouw in om daar mensen te redden die daar neigen te sterven. En deze man is dat gebouw binnengerend en is er nooit uitgekomen. Deze man was in een plaats van veiligheid. En deze man koos ervoor om zijn plaats van veiligheid op te geven, om anderen te redden. Een mate van toewijding, juist om een wereld die verloren ging, weer te te behouden. En dan vraag je af, hoe kan iemand zo'n keuze maken? Van de week heb ik een hele maffe droom gehad. Ik zal niet alles vertellen, maar ik was straaljagerpiloot en weet ik voor wat allemaal nog meer. Judas had voorin, ja, dat is ook nog fantastisch. Maar ik moest regelmatig naar vijandelijk gebied. En aan het begin van mijn droom was ik er heel bang voor. En als ik dan naar het vijandelijk gebied ging, dan ging ik ook vrij snel weer terug. Maar des te vaker ik het deed en des te verder het vorderde, ging ik door een proces. Dat hoorde bij een bepaald proces. Daar moest iedereen dan doorheen. Van dat je bereid was om uiteindelijk je leven te geven. En het is maf in zo'n droom, maar er kwam je zelfs op zo'n moment dat ik helemaal schudde. En dat iemand tegen me zei, nu ben je er. Nu ben je bereid om wat het je ook kost om je leven te geven om de overwinning te behalen. Maffe droom, maar dat past wel een beetje met waar ik het over heb. Want als je kijkt naar die vuurvechters, brandweerlieden. Hebben die op die dag zelf, op 11 september, die keuze gemaakt? Of hebben die mensen al veel eerder een keuze gemaakt? Ik geloof dat ze dat al veel eerder gedaan hebben. Op het moment dat zo iemand kiest, ik ga een brandweerman worden. Dan kiest iemand ervoor van als het moment er is, als het erop aankomt, dan doe ik wat ik doen moet, dan doe ik wat het kosten moet en dan ga ik verder dan elk normaal mens zal gaan, juist omdat ik een invloed op mijn omgeving wil hebben en andere mensen wil redden. Ik ben bereid om bepaalde geneugden en plezieren op te geven om daarvan uit te doen wat niemand anders zou doen. En ik geloof dat dat ook wel een beetje past met wat ik bedoel met deze toewijding. Zijn wij nog een leger? Zijn wij als christenen nog dusdanig toegewijd aan Jezus? Dat wat het ons ook kost, dat zelfs als we daardoor bepaalde geneugden van het leven, bepaalde pleasures heb ik altijd in mijn hoofd, bepaalde plezieren, als God van ons vraagt om dat op te geven, zijn we bereid om dat dan op te geven? Misschien soms onze eigen reputatie of onze eigen angst. Om een ander te vertellen dat we christen zijn, dat we van Jezus houden. Al dat soort zaken, zijn we bereid? Zijn we nog steeds een christendom? En dat bedoel ik niet dom, maar juist die bereid is om als het wat kost, om ook die prijs te betalen. Of hebben we uiteindelijk een christendom gehanteerd waarin de stoelen lekker moeten zitten, het licht leuk moet zijn en het moet ons niets kosten. En dit is wat God van Abraham vroeg, om alles achter zich te laten en weg te trekken. Om uiteindelijk te komen. Op een plek waarin de Bijbel zegt dat door hem de hele wereld gezegend zou worden. Uit hem zou een volk voortkomen. En zijn natuur en karakter zou op een dusdanige manier tonen dat de verloren wereld uiteindelijk zou terugkeren naar Jezus Christus. Dat is wat God vraagt. In dit geval van Abraham. En ik kan nog wel meer voorbeelden noemen. Een ander voorbeeld is Samuel. Samuel tijdens de dagen van Eli was het woord van de Heer zoals het heet schaars. 1 Samuel 3 vers 1, laten we die eens opslaan. En dan staat er dit, de jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. En er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. En er braken geen visioenen door. Het kan dus zijn dat je in een tijd leeft, dat alhoewel God almachtig is en aan hem alle eer en alle glorie toekomt, dat de hemel op de een of andere manier dicht zit. We bidden wel eens voor open heavens. Voor een geopende hemel. En dat komt voort dat je in de Bijbel soms momenten en seizoenen ziet dat de hemel gesloten lijkt te zijn. En hoe kwam dit? Hoe kwam het dat in deze tijd het woord van de Heer schaars was? Nou moet je eens onder andere lezen wat je in 1 Samuel 2 aan de linkerkant van mijn Bijbelbladzijde. In vers 12 staat de zonen van Eli, dus 1 Samuel 2 vers 12, waren een stel afpersers. En de zonen van Eli waren de priesters van het huis. Ze trokken zich niets van de Heer aan. Ze maakten misbruik van de rechten die aan het priesterambt verbonden zijn. En wanneer iemand een offerdier liet slachten, dan kwam er, als het vlees gaar was, een priesterknecht met een drietandige vork. En daarmee prikte hij in de pot de pan, de ketel of de schaal. En alles wat aan de vork bleef hangen, eigende de priester zich toe. En zo verging het alle Israëlieten die in Silo kwamen om te offeren. Dus in die tijd van Eli was het woord van de Heer schaars. En de preken van die tijd, want er werden wel preken gehouden, want er was een dienst gaande. Maar die bestonden gewoon uit menselijke wijsheid en in veel gevallen manipulatie van het denken van de mensen. En de priesters die hielden prachtige preken zonder dat God er hun sprak. Dat kan. En zonde had doorgedrongen tot de priesters zelf die God behoren te dienen in de tempel. En ze werden gedreven door hebzucht, waardoor de mensen moe werden van geven en offeren aan de Heer. En daarnaast was er ook nog sprake van seksuele onreinheid. Er staat verderop ook nog dat de vrouwen die de tempel binnenkwamen, die werden door hen misbruikt. Dus stel je nou eens het volgende voor. Je leeft in die tijd van Eli. En er is een man en die wil zonde belijden. En die denkt, ik ga naar de tempel. Ik ga naar de plaats waar ik God kan ontmoeten. En hij bereidt een offer voor en hij kiest daarvoor zijn meest kostbare lammetje uit. Om daar vanuit naar de tempel te gaan en tegen God te zeggen van hier is mijn offer. En dan komt hij in het offer, of in de tempel en hij bereidt het offer voor. En dan gebeurt dat met die drietandige vork enzovoort. En hij ziet voor zijn eigen ogen dat zijn kostbare offer gewoon verorberd wordt door die priesters. Het wordt gewoon egoïstisch en ikgericht gebruikt. En dan maakt die man van binnen zo boos, want hij had een nood. Hij had God nodig. En hij ging erheen en had iets kostbaars willen geven. Maar wat hij wilde geven, werd gewoon misbruikt. En daarvanuit ging hij weer naar huis en hij had die woede in zijn hart. Maar hij wist niet precies hoe hij het aan zijn vrouw moest vertellen. En hij ging het dus maar gewoon afreageren op zijn vrouw. En hij werd boos en er was ruzie tussen die twee kinderen. Die zien het pa en moe hebben continu ruzie. En hij reageert zijn bitterheid af op zijn vrouw. En zijn vrouw die krijgt er zo'n last van. Die denkt van man, dit is een probleem. Ik ga naar de tempel. Ik ga een offer brengen. En misschien kan God wat voor me betekenen, want mijn huwelijk zal op springen. En zij gaat naar de tempel en ze bereidt ook een offer voor enzovoort. En bij haar wordt niet alleen het offer gebruikt, maar vervolgens wordt ze ook zij misbruikt. En die vrouw die gaat naar huis en die is helemaal kapot. Maar die man en die vrouw die kiezen er uiteindelijk voor, nou ja, oké, als dat dan hoort bij godsdienst, als dat dan het huis voor God is, nou ja, dan is het maar zo. En ze komen in een leven terecht van een religieuze molen waarin je af en toe naar de tempel gaat enzovoort. Maar je vertrouwen in God is geschaad. Je vertrouwt het gewoon helemaal niet meer. En de kinderen die zien dat en die nemen dat over. En die krijgen dus een beeld van christen zijn. Of nou ja, in dat geval van religieus zijn. Dat je gewoon naar de kerk kunt gaan, naar de tempel kunt gaan, je ding kunt doen. En voor de rest buiten de tempel kunt leven zoals je het wil. Maakt het niks uit. Seksuele onreinheid enzovoort. Doe maar wat je zelf wilt. Het heeft toch allemaal geen nut. Het heeft toch allemaal geen inhoud. Zo'n tijd was de tijd waarin Samuel in één keer door God geroepen werd. Dat is zo apart. Want Samuel was een kind van een vrouw die geen kinderen kon krijgen. En Samuel die komt dan dienen bij Eli. En midden in de nacht spreekt God tegen Samuel. Samuel! En God zoekt opnieuw in een tijd waarin goddeloosheid regeert. Waarin het lijkt alsof de genade van God weg is. In Gods genade zoekt hij dan mensen die zeggen, ik ga radicaal voor hem. Ik ga radicaal leven voor God. En God vond zo iemand in Samuel. En als God dan Samuel roept, uiteindelijk zegt Samuel ja. En wat is Samuel? Die is wat dan heet een Nazireër voor het leven. Een Nazireër was iemand in de Bijbel die geen wijn dronk. En die zijn haren niet schoor. En die bepaalde dingen gewoon liet om zijn toewijding aan God te tonen. Je haren scheren en zelfs een wijntje drinken was ook in die tijd helemaal niks mis mee. Maar het was een beeld van, ik laat wat zaken voor God. In toewijding aan hem. En Samuel werd gebruikt om uiteindelijk de koning te zalven. Die wiens nageslacht geschreven wordt. Dat daarvan ook Jezus gekomen is. Samuel die zalft David en uit David nageslacht komt koning Jezus voort. En iemand, een totaal nieuw iemand die niet voortkwam uit het geslacht. Gewoon een kind van een vrouw die geen kind kon krijgen. Waardoor een wonder van God toch een kind had gekregen. Die wordt door God geroepen. Die wordt door God gebruikt om door de cultuur heen te breken. Door de geestelijke armoede heen te breken. En zo geloof ik, en iedereen kan, voor iedereen is dit een eigen ding. En ik leg niet iets op de hele gemeente en op iedereen, maar ik wil dit woord wel brengen. Dat ik geloof dat God ons met elkaar roept naar een verdiepte, radicale toewijding aan hem. En iedereen kan het op zijn eigen niveau doen. In de Bijbel zie ik dat God dit soort dingen niet van iedereen vraagt. Maar God zoekt van dit soort mensen, waarvan God zegt van ga hierin voorop. En in Micha hoofdstuk 2 vers 13 geloof ik staat dat er doorbrekers nodig zijn die bressen slaan. En als er bressen geslagen worden, dan kunnen daardoor hele volken en naties binnengaan. En ik geloof dat één van de roepingen van ook dit huis is, dat we een bres mogen slaan, mogen doorbreken, zodat daar vanuit ook geestelijke zegeningen opnieuw vrijgezet mogen worden, die nu, geloof ik, opgesloten zijn in de hemel. Ze zijn er wel, maar ze kunnen niet vrijgezet worden zoals God ze wel wil vrijzetten. De hemel is gesloten. Hoe kan dat? Door gewoon de zonde en ongerechtigheid van deze wereld. En wij God maar de schuld geven. Maar God in zijn genade zoekt mensen die toegewijd zijn aan hem. Eli sprak zijn zonen erop aan, maar ondernam geen enkele actie. En eigenlijk eerde Eli hen boven God. En ik geloof dat juist in die weken waar we het over hebben over liefde en over elkaar eren en respecteren, waar we ook nog steeds mee door zullen gaan. En ook in 2010 gaan we die principes, daar gaan we nog meer over onderwijzen en nog verder in groeien. Maar ik geloof dat dit stukje van toewijding er onlosmakelijk ermee verbonden is. We kunnen elkaar en hem niet eren zoals God het bedoeld heeft, als we ook niet echt God eren met alles wat in ons is. En bereid zijn om soms de dingen die de wereld van ons vraagt los te laten. En niet weg te redeneren. Wij kunnen zoveel dingen wegredeneren. En dat is niet wat God wil. Ik kan nog een paar voorbeelden noemen, maar die ga ik niet zo uitgebreid vertellen. Maar Johannes de Doper was ook zo'n voorbeeld. Die werd afgezonderd om een fundamentele verandering te brengen. Om zo de weg voor de Messias te bereiden. En de apostelen allemaal. Als je Marcus erop naleest, Marcus hoofdstuk 3, dan staat er in vers 13 tot 15, dan zegt Jezus, hij riep zijn apostelen om bij hem te zijn. En hij zei tegen hen, laat dingen achter en volg mij. Jezus was erin soms zelfs zo radicaal, dat hij zei, laat de doden hun doden begraven. Toen een van de discipelen die hij vroeg om hem te volgen, zei van, mag ik eerst mijn vader of mijn moeder begraven? En Jezus die is niet tegen begrafenissen, maar hij heeft het hierover van, wat is je eerste prioriteit? En Jezus die zocht radicale volgelingen. Die 12 apostelen. Hij wist als ik die radicaal toewijd weet te krijgen. Dan kan ik de hele wereld veranderen. Paulus. Handelingen 13. Dan zie je dat hij deel was van een groep profeten. En een groep leraars die met elkaar aan het bidden waren. In één keer spreekt de Heilige Geest. Zondert Paulus en Barnabas nu af voor een specifiek werk. Dat is waar ik het over heb, afgezonderd voor God. Wil jij en willen wij, ook als gemeente, afgezonderd zijn voor hem. Radicaal toegewijd aan hem. Of laten wij langzaam maar zeker te veel van de manier van denken van deze wereld toe in alles wat we doen. In hoe we doen, hoe we met elkaar omgaan, zelfs hoe we de gemeente leiden en besturen. En Gods Koninkrijk de ruimte geven, allemaal binnen ons management manier van denken, binnen ons werelds manier van denken enzovoort. Allemaal secundaire dingen die niks mis mee zijn in zichzelf. Afgezonderd. Paulus was zo iemand, afgezonderd voor God. Ik wil afsluiten met de tekst waar ik 2 weken geleden mee begon. Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Laatst hoorde ik iemand me vertellen hoe dit in de Statenvertaling staat. Voor mij was het slachtoffer. Als een God welgevallig slachtoffer te stellen in zijn dienst. Met andere woorden, Mirjam die zong, zei dat vanmorgen ook nog eventjes. We mogen bidden voor het vuur van God. En het is fantastisch om het vuur van God te ontvangen. Maar we hebben de neiging om het vuur van God vaak alleen in de leuke emoties te ontvangen. Maar het vuur van God is ook louterend. En het vuur van God verteert. En soms gaat dat heel diep, maar mag het ook diep gaan? Mag het een slachtoffer zijn? Want dat is de echte eredienst voor God. En dan staat er in vers 2, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil, wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Hoofdstuk 12 is een heel mooi hoofdstuk om verder te lezen. Vers 9, die wil ik voor nu ook nog eens lezen. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad. Wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Dit schrijft Paulus allemaal nadat hij heeft gezegd, laat je gezindheid vernieuwen en leg je leven op dat altaar. Laat uw enthousiasme, dat was die tekst die ik vanmorgen kreeg, niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. En ook als er soms moeilijke dingen komen, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig. Maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, gelieve broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God. En wie dat roept, roept over zichzelf zijn veroordeling af. En zo gaat het nog een heel stuk verder. En zo schrijft Paulus heel wat door nadat hij het heeft over de vernieuwing van je denken, die anders is dan het denken van deze wereld. Ik vind met name vers 13, vers 1 en 2, waar ik net bewust even las, vind ik wonderbaarlijk. Want weet je over welk gezag Paulus het heeft? Over het gezag van Rome. En wat deed het gezag van Rome? Christenen verbranden. Christenen in de gevangenissen zetten. Enzovoort. Dus het was helemaal geen goddelijk gezag. En toch zegt Paulus, maar in vernieuwing van denken. In het bovenmenselijke denken. In het goddelijke denken is ook eer en respect voor de overheid van cruciaal belang. Als Paulus in de gevangenis gaat hij God aanbidden en dan schudden de muren en alles valt en een hele gevangenbewaarder en zijn familie komen allemaal tot Jezus. Het is een andere manier van denken. Het is bovennatuurlijk denken. Het is niet volgens het systeem van deze wereld denken. Dit hele hoofdstuk verder beschrijft allerlei andere aanpakken. En ik geloof dat dat ook iets is wat waardevol leven uniek zou kunnen maken als we dit grijpen met elkaar. Word vernieuwd in je denken. Halleluja. Amen. Dit is wat ik op mijn hart had. En ik hoop dat het je hart raakt. En ik hoop dat je tot denken zet. Ik wil niet terug naar een behoudenis tot werken. We zijn behouden door genade. Maar juist vanuit zijn genade roept God ons om een toegewijd leven. Als je dit goed wil begrijpen, ga Romeinen eens lezen van A tot Z. Romeinen is zo'n mooi boek waarin Paulus zijn theologie heel duidelijk neerzet. En daar heeft hij het heel mooi over zijn genade. Maar ook heel erg mooi over hoe belangrijk het is dat wij niet maar doorgaan in slechte dingen doen, zodat de genade maar toeneemt, maar dat we juist een goddelijk leven leven. Geheel anders. Op het gebied van reinheid. Op het gebied van hoe we over elkaar praten. Op het gebied van seks voor je huwelijk. Op het gebied van echtheid en oprechtheid. Op het gebied van hoe spreek je over de overheden. Hoe praat je over de regering. Hoe praat je over elkaar. Enzovoort. Dat God zegt, gij geheel anders. Als we dat pakken, dan zou het maar zo kunnen zijn. Dat net als bij Eli of Samuel. En net als bij Abraham en nog vele voorbeelden. Dat God de hemel weer kan openen. Als hij misschien meer gesloten is. En dat hij zou moeten zijn. Amen. Ik wil je vragen om even een moment te nemen om alles wat je gehoord hebt vanmorgen opnieuw te overdenken en te kijken hoe je dit kunt toepassen op je eigen leven. En ga dit nou niet uit eigen kracht doen, maar ga daarmee naar God en vraag Heilige Geest. Wat is het van u? Wat vraagt u van mij? Als u naar mijn leven kijkt, waar ziet u dat ik misschien te veel me laat pakken door het systeem van deze wereld? Het kan voor ieder, ik denk dat het voor elk individu die hier zit, een ander woord van God is. Voor de een kan er niks mis mee zijn om een keer een leuke film te kijken. Terwijl voor het ander ook al zijn dat God zegt van je zit te veel daaraan vast. Voor de een kan er niks mis mee zijn om een keer een wijntje te drinken. Terwijl God tegen een ander zegt van hé, als je echt wil, dat je die doorbraak in je leven krijgt die ik je wil geven, ben je dan bereid om dat offer te brengen? Ik vind Gerard de Groot vind ik een heel groot voorbeeld. Die heeft op een woord van God gewoon gehoord en gekregen dat hij geen tot zijn 40ste niet zou trouwen. Niet moest trouwen. En ik ken hem goed, hij is een goede vriend van me. En ik weet dat hij net zo'n man is als alle mannen in deze zaal. Dus dat het niet altijd gemakkelijk is en is geweest. En wat is hij nu in de wolken? Dat God hem heeft vrijgezet. om een vriendin te hebben, Lydia genaamd. Dus ze komen hier samen over 2 of 3 weken. Het is heel leuk om ons samen te ontmoeten. Maar wat een voorbeeld van een vriend, ook voor mij dichtbij. Die heeft gekozen in gehoorzaamheid aan God. Er is niks mis mee om te trouwen. Toen ik met God aan het worstelen was over mijn roeping, heb ik tegen God gezegd van: Heer, wat u ook van me vraagt, ik wil graag een vrouw en kinderen. En God zei: het is goed. En heeft hij me gegeven. Daar was ik heel blij om. Maar hoe kun je van iedereen, kun je van God horen wat God van jou vraagt? En daarin niet dingen gaan wegredeneren. Nog even niet. Nog even een halfjaartje wachten. Of ik moet eerst nog even dit en eerst nog even dat. Maar kun je gewoon vanmorgen ja zeggen tegen hem? Ik vraag vanmorgen geen toewijding van perfectie. Ik vraag toewijding aan Jezus. Om gehoorzaam te zijn aan hem wat hij van je vraagt. Op welk gebied dan ook. Het kan financieel zijn. Het kan emotioneel zijn. Het kan op het gebied van pleasures in life zijn. Laat God tot je spreken. Zullen we onze ogen sluiten? En gewoon vragen wat God tot ons wil zeggen. Heilige Geest, u bent welkom. U bent gezonden door de Zoon Jezus Christus. Om ons hem te openbaren. En Geest van God, u bent dezelfde. Dezelfde Heilige Geest. Verbonden met dezelfde God. Die tot Abraham sprak. Die tot Noach sprak. Die tot Samuel sprak. Die tot Elia sprak. Die tot Johannes sprak. Die tot Paulus sprak. En tot Petrus sprak. En u spreekt nu nog steeds net zo duidelijk. Ook door uw woord heen. Dat u zegt: word vernieuwd in je denken. Word vernieuwd in je denken. Word vernieuwd in je denken. En laat je niet meeslepen door deze wereld. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar zoek mij en wees mij toegewijd. En Heilige Geest, ik wil u vragen op dit moment om in ieders hart te spreken wat voor elk individu uniek is. Wij zijn hier geen kerk waarin we naar elkaar gaan wijzen en gaan zeggen van: die is wel een toegewijde en die is niet een toegewijde. En die doet het wel goed en die doet het niet goed. Wij zijn niet geroepen om elkaar te veroordelen, we zijn geroepen om elkaar lief te hebben. Maar vanuit liefde mogen we uw waarheid spreken en u de ruimte geven om in uw waarheid tot ons hart door te laten dringen. Heer, wat u ook vraagt. Wat u ook vraagt. We willen het opgeven. Het kan iets simpels zijn als roken. Het kan iets simpels zijn als wat ik ook al noemde. Seks voor het huwelijk. Het kan iets simpels zijn als ook een andere beleving zelfs van seks binnen het huwelijk. Daar kan ook zo makkelijk lust binnentreden. Laat je je leiden door de lusten van deze wereld, of laat je je leiden door de liefde van God. Ook als man en vrouw. In wat je van elkaar vraagt en wat je van elkaar verlangt. Mag ook dat goddelijk zijn in je leven. Wat vraagt God van je? Misschien is het op het gebied van carrière. God kan in de een vragen: ik wil dat je carrière maakt voor mij. En God kan een ander vragen: ik wil dat je je carrière opgeeft voor mij. Wat zegt God tegen jou? Wat vraagt hij van jou? Ben je bereid om je status op het altaar te leggen? Bediening, positie, erkenning. Wat vraagt God? Wat roept hij tegen jouw hart op dit moment? Mag jouw werk, jouw bedrijf, jouw gezin, jouw bediening opnieuw onderworpen zijn aan Jezus Christus? En mag hij als de Zoon van God de marktkraampjes van de wereld omvergooien? Is er werelds denken in je bedrijf gekomen of in je gezin gekomen? Of in je werk gekomen. Of in je bediening gekomen. En mag hij reinigen. En mag hij heiligen. Zoals alleen hij dat kan doen. dat je vernieuwd wordt in je denken. Kun je je neiging tot wraak overgeven aan Hem? En kun je vanuit gehoorzaamheid aan Hem het kwade overwinnen door het goede? En dat jij niet overwonnen wordt door het kwade. Kun jij, zover het in jouw vermogen ligt, je best doen in vrede te leven met allen? Kun je die bitterheid en die haat loslaten? En gewoon opnieuw komen bij Hem en zeggen: Jezus, hier ben ik. Hier ben ik en ik geef mijn leven. Ik geef mijn lichaam als een levend offer aan voor U. Rein en heilig. Bereid om U te zoeken en U te vragen wat U van mij vraagt. Bereid om mij toe te wijden aan U. En het mag me ook best wat kosten. Dit zijn gevaarlijke gebeden. Dus denk er ook goed over na als je dit bidt in je hart.